needs.
Beste vrienden, heel hartelijk welkom. Fijn dat u, jij, weer met ons verbonden bent op deze Bijbelkringavond van Elim. We zingen, tenminste ik nodig u uit om mee te zingen, Psalm 76, daarvan vers 1 en 2. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem, in Jeruzalem, staat op zijn bevel de hut, het huis van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. 1 en 2 van 76. We zullen met elkaar bidden. Getrouwe, genadige Here, heb heel hartelijk dank dat we vanavond weer vanuit uw woord zo verbonden mogen zijn met elkaar. Here, om van uw onderwijs te ontvangen. Here, geef dat het profetische woord voor ons open mag vallen. En dat de lijnen helder worden. En dat we door alles heen u en uw werken mogen aanschouwen, mogen bewonderen. Here, u die maar doorgaat. We hebben ervan gezongen, u die bekend bent bij Juda's stam, waar u uw hoge zetel nam, uw troon. Here, u die koning bent van Salem, van Israël, maar ook van deze hele wereld. En uw naam is groot in Israël. Here, maar laat uw naam groot zijn in ons alle leven. En Here, daar in Jeruzalem, in Salem, daar stond uw heilige woning. En wat is het een machtig voorrecht, dat ook buiten Salem huizen van u, gebedshuizen, mochten verrijzen wereldwijd, ook hier in Haastrecht. Here, om uw woord te onderzoeken, te weten dat u daar woont en dat u daar werkt, dat u woont ook op de lofzangen van Israël, die we mogen zingen, waardoor we u ook de eer mogen brengen die u toekomt, heb hartelijk dank daarvoor. Here, en u woont niet alleen op Sion, Here, maar u bent de alomtegenwoordige. Heb dank daarvoor. En Here, uw roem is zoveel hoger gerezen dan welke roem van uw vijanden dan ook. Here, wij danken u dat u uw heerlijkheid hebt laten schitteren in Israël, in bijzonder in Jeruzalem. Here, maar dat sinds Pinksteren, dat toch op een wonderlijke manier ook zomaar de wereld ingegaan is. Here, en mag die heerlijkheid zo ook in onze harten leven. Mogen u hartelijk lief hebben, hartelijk dienen. Heer, het is Pasen geweest. U bent de opgestane, u leeft. En doe het ons maar met Paulus ook kennen en belijden. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Heer, en dan is het oude voorbij gegaan, gekruisigd met u, begraven. En is het nieuw geworden. Here, we bidden. Wees in ons midden, hier, in dit kerkgebouw, maar ook thuis. Here, zo, boven uw woord. Leid ons door uw geest. Geef dat uw woord mag oplichten, Here, en dat het geheiligd wordt aan ons hart. Wij bidden u, zie in genade op ons allen neer. Ook op degenen die het moeilijk hebben, waar het leven anders gaat dan we gehoopt hadden, waar het misschien eenzaam is. Ach, Here, zie in genade neer. Hoor onze beden om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u het derde visioen van Zacharia uit Zacharia 2. Wederom hief ik mijn ogen op en ik zag. En zie, was een man en in zijn hand was een meetsnoer. En ik zei, waar gaat gij heen? En hij zei tot mij, om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zou. En zie, de engel die met mij sprak ging uit en een andere engel ging uit hem tegemoet. En hij zei tot hem, loop, spreek deze jongeling aan, zeggende, Jeruzalem zal dorpsgewijs bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten die in het midden van haar wezen zal. En ik zal haar wezen, spreekt de Heer, een vurige muur rondom. En ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar. Hoe vliet toch uit het noorden land, spreekt de Heere. Want ik heb U uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de Heere. Hoi Sion, ontkom gij, die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, naar de heerlijkheid over u heeft hij mij gezonden, tot die heidenen die u beroofd hebben. Want die u lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Want zie, ik zal mijn hand over hen bewegen en zij zullen hun knechten een roof wezen. Alzo zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Juich en verblijd u, gij dochter van Sion. Want zie, ik kom. Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de Heere. En vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden en ze zullen mij tot een volk wezen. En ik zal in het midden van u wonen en gij zult weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. Dan zal de Heere Juda erven voor zijn deel in het heilige land en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Zwijg alle vlees voor het aangezicht van de Heere, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. Tot zover dit gedeelte. Derde visioen van Zacharia, van de Heere, dat Zacharia ontving. U weet, in die bewuste nacht van 15 februari 519 voor Christus, volgens onze jaartelling, die nacht waarin de jonge profeet Zacharia 8 visioenen ontving. En met die visioen, hebben we vorige keer gezien, liet de Heere hem alvast een blik, gaf de Heere hem alvast een blik achter de wereldgeschiedenis. En waarom? Om zijn volk, dat in de diepte verkeerde, te bemoedigen. Het volk was teruggekeerd uit Babel. En wat hadden ze goede moed gehad, maar het zat allemaal tegen. De tempelbouw, al die weerstand. En toen waren ze maar begonnen met hun eigen huizen. En ja, de moed was toch in de schoenen gezakt. Maar dan komt de Heere weer met een nieuw visioen. Nadat hij via twee andere visioenen toch al troost en bemoediging had gegeven. Hier weer een nieuw visioen. Jeruzalem wordt opgemeten. En het zal worden bewoond zonder muren eromheen. Gewoon met allerlei wijken, dorpsgewijs. Zacharia ziet in dit visioen een man. Volgens vers 4 is het een jonge man. Het is een landmeter. Hij heeft een meetsnoer in zijn hand. Vroeger was dat nog een meetstok. Daarna kwamen de meetsnoeren, tegenwoordig de rolmaten en noem maar op. Hij gebruikte dat om het land op te meten, de breedte en de lengte. En als je naar hem kijkt, dan zie je dat hij heel actief is en hij gaat ervoor. Hij houdt van aanpakken en het is ook niet niks. Jeruzalem, die stad op te meten. En dan denk je, waarom? Waarom wil deze man het allemaal opmeten? Wel, om te kijken hoeveel immigranten Jeruzalem aan kan. Want er zullen nog veel meer Joden terugkeren uit Babel. En is er dan wel voldoende ruimte? En is het dus ook wel slim om alle muren weer te gaan herstellen? Want straks is het binnen die muren veel te nauw. Dan is Jeruzalem veel te klein. En is het dan misschien toch niet beter om het maar open te laten liggen? Ik moest denken aan Schoonhoven, waar ik 7 jaar predikant ben geweest. Een middeleeuws stadje. En je had daar het gebied binnen de vesten. En wij woonden aan een straat die heette Buiten de Vesten. Nou, dat zegt natuurlijk genoeg. Vroeger waren daar wallen en muren en poorten om het stadje. Maar op een gegeven moment was zo'n middeleeuws stadje te klein. En dan werden er delen van die muur weggehaald en delen van die wallen. En dan ging men daar buiten verder bouwen. Alleen, dan wordt zo'n stadje toch heel anders. Want dan komen er van die wijken bij, daar een wijk en aan die kant een wijk en zo. En dan lijkt het eigenlijk alsof er allerlei dorpjes tegenaan geplakt worden. En ja, het heeft natuurlijk ook een risico, want als je die muren weghaalt, ja, dan kom je als stad wel open te liggen voor de vijand. En dat had vooral vroeger ook heel veel risico's, want ja, een stad met stadsmuren eromheen en poorten die je 's nachts dicht kon doen, dat was toch wel heel erg veilig. En als zo'n stad zomaar open ligt, ja, dan is het ook een veel makkelijkere prooi voor de vijand. Maar, ja, het probleem is wel, als je zo'n stadje met muren eromheen helemaal intact laat, ja, op een gegeven moment is het volgebouwd. En Zacharia die ziet het in het visioen, is het wel slim om Jeruzalem helemaal weer te herstellen wat muren betreft en wat poorten betreft, want wordt de stad dan niet veel, veel te klein. Er moet, en dat krijgt deze ziener, God laat hem dingen zien, deze profeet te zien, er moeten openingen komen, er moet namelijk uitbreiding mogelijk zijn. Er moet bijgebouwd kunnen worden. Maar laten we eerst even kijken. Let op die man met dat meetsnoer, die landmeter. Hij is Jeruzalem aan het opmeten. En wat zal dat een werk geweest zijn? Een eenvoudig meetsnoer, zeg maar, zo'n meetlat van een paar meter lang. En dan alles opmeten en dan alles opschrijven ook. En dat steeds ook maar weer optellen. En dat heel nauwkeurig allemaal bijhouden. En ja, wat hij doet is natuurlijk op zich goed. Want je hebt als mens, als stadsbestuur, natuurlijk ook een stuk verantwoordelijkheid. Je moet tellen en rekenen en meten en zo. Maar ja, Jeruzalem opmeten, narekenen, tellen, kan dat eigenlijk wel? Jeruzalem is immers de stad van God. En de stad van God narekenen. Ik zou nog een stapje verder kunnen gaan. Het koninkrijk van God narekenen. Wie zijn wij mensen om dat te doen? Dat kan natuurlijk niet. En geen wonder ook dat hier, die man die is aan het opmeten en de hemel grijpt in. Want ineens is daar een engel. En die engel die er bij het vorige visioen ook was, die bepaalde uitlegengel, die wordt hier genoemd de engel die met mij sprak. Het staat met een hoofdletter. Dat is niet juist, want engelen, zei ik vorige keer al, zijn gewoon schepselen. Het is hier niet de engel des Heren of zo, het is gewoon een uitlegengel. En Zacharia slaapt, hij krijgt allerlei visioenen. En die uitlegengel is erbij om hem steeds een stukje uitleg te geven. En dan ziet hij ook die tweede engel aankomen. En wat doet de engel die Zacharia steeds uitleg geeft, die is erbij. En dan komt er ineens een tweede engel aan, vanuit de hemel. En dan de engel die uitleg geeft, die geeft aan de engel die erbij komt het bevel om naar die jonge man toe te gaan met dat meetsnoer. Om hem te zeggen dat hij moet ophouden met dat meten. Omdat Jeruzalem niet een ommuurde stad moet worden die weldra volgebouwd is. Maar hoe moet het dan wel? Wel, dat zegt de engel ook in vers 4. Jeruzalem moet als een open veld blijven. Zodat er steeds weer bijgebouwd kan worden vanwege de veelheid aan mensen en beesten in haar midden. Een bijzondere boodschap. En dan komt natuurlijk wel de vraag naar ons toe hoe we dit profetische visioen moeten lezen. Er zijn theologen die dit soort profetieën over Israël, en er zijn ook dominees die dat doen, die dat dan direct gaan vergeestelijken. Maar we moeten altijd, als het over profetieën gaat, eerst kijken naar de letterlijke betekenis. Het is in de eerste plaats een profetie over en voor Israël. Hier over Jeruzalem. Aardse Jeruzalem. De profeet Zachariah heeft 2.500 jaar geleden in dit visioen te zien gekregen dat overal vanuit de verstrooiing van Israël mensen terugkomen, de toevlucht zoeken en nemen naar Jeruzalem. En dat is intussen volop werkelijkheid geworden. Ik denk aan wat er gebeurd is in, of na de Tweede Wereldoorlog. Hè. In de Tweede Wereldoorlog is het volk Israël voor 2/3 uitgemoord door Hitler en consorten. Maar na de oorlog zijn er velen teruggekomen. En ze kregen in 1948 zelfs een eigen staat, de staat Israël. En zo is het daarna ook doorgegaan. Er is op een gegeven moment een hele actie op touw gezet. He, breng de Joden thuis. En dat heeft geleid tot de terugkeer van duizenden Joden naar Israël. Overal vandaan, vanuit de Sovjet-Unie, vanuit Ethiopië en noem maar op. En nog steeds was er plaats. Ik heb hier het voorbeeld al een keer genoemd van Yad Vashem. Het is een heel eind hoor, voordat je er helemaal doorheen bent. En het is een vreselijk museum. Het is hartverscheurend. Maar als je dan aan het eind komt, dan die gang die gaat omhoog. En die gang die verbreedt zich. En dan heb je die grote opening. En dan kijk je zo vanuit de hoogte op een deel van Jeruzalem. En dat is allemaal nieuwbouw. En dan staan er ook van die werktuigen en zo. Want er wordt nog volop bijgebouwd van die hijskranen en zo. En dan zie je, ja, ook daar ligt zo'n dorp. Hè, wat er vroeger totaal niet was. Dorpsgewijs. En ook andere profeten hebben dit geprofeteerd. Bijvoorbeeld Jeremia in zijn 30e hoofdstuk. Hè, want zie, de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een omkeer breng, zegt de Heere. En ik breng hen terug in het land dat ik hun vaderen gegeven heb. Denk ook aan Ezechiël 11. Ik zal u vergaderen uit de volken en bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt. En ik zal u het land Israël geven. Ook Ezechiël 36 en 37 gaan daar uitgebreid op in. En zo zien we allerlei profetische woorden voor Israël ook in onze dagen steeds meer in vervulling gaan. En het is goed om daar echt ook oog voor te hebben. Maar hoe prachtig zo'n open Jeruzalem naar alle kanten ook is, waar steeds weer bijgebouwd kan worden, het heeft wel een keerzijde. Want, ik zei al, muren, en vooral rondom Jeruzalem waren hele dikke muren, en er is nog heel wat aan oude muren, laten we wel wezen, maar dat betekent natuurlijk een heel stuk veiligheid. En vooral voor Jeruzalem. Wat is de stad van God? En hoeveel vijanden heeft God niet? Dus ook het volk van God. Dus ook de stad van de grote koning, hè, van de Heere zelf. Jeruzalem, het hart van de wereld. En daar hebben de volkeren het wel op gemunt. De stad die voor een deel al in bezit is van niet-Joden. En dan een stad gedeeltelijk zonder muren. Toch, zegt de Heere, zijn die muren niet echt nodig. Want, vers 5, ik zal voor haar wezen, spreekt de Heere, een vurige muur rondom. En dat is natuurlijk veel beter dan stenen muren. De Heere zelf zal een veilige muur rondom Jeruzalem zijn. En daar zingt de dichter van Psalm 125 ook van: rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de Heere rondom zijn volk van nu aan tot in der eeuwigheid. En hoe is die dan rondom Jeruzalem? Niet als een gewone muur, maar als een muur van vuur. Wat een belofte. Om de Heere ook in onze tijd steeds weer aan te houden van: Heere, u hebt toch beloofd dat u rondom Jeruzalem zou zijn als een vurige muur ter bescherming. En een muur van vuur, ja, als je daar dichtbij komt, dan word je verteerd. Het is eigenlijk een beeld uit de wereld van het herdersleven. Herders legden vroeger, als de avond inviel, dan legden ze rondom hun kudde een vuur aan. En dat had een paar doeleinden, ook om zelf een beetje warm te blijven, maar ook om de vijand te kunnen zien aankomen en ook af te schrikken. Want stel dat er wolven aankwamen, dan weerkaatsten de vlammen in de ogen van de wolven en dan zagen de herders dan twee van die lichtjes in het donker en dan wisten ze: oh, dat zijn wolven. En dan pakten ze een steen en die wierpen ze die kant op en dan gingen in de regel de wolven er wel vandoor. Dus een vurige muur van bescherming, ja, het spreekt Israël, wat voor een deel toch ook een herdersvolk was, bijzonder aan. Om heel snel de vijand op te merken en om hem te verjagen en op afstand te houden. Zo zorgt de Heere voor zijn eigen volk. En als we dan even letten op de geschiedenis van Israël, kunnen we dan zeggen: ja, zo is de Heer alle eeuwen door een vurige muur rondom Jeruzalem geweest. Dan blijven we wel met vragen zitten. In het jaar 70, Jeruzalem, de altaren, de tempel, verwoest. En het volk eeuwenlang in de verstrooiing. Denk eens aan de gaskamers in de Tweede Wereldoorlog. Was de Heere toen een vurige muur rondom zijn volk? Alle eeuwen van antisemitisme. Waar was de vurige muur van de Heere? Uiteindelijk is het goed gekomen. 1948. Het volk mocht terug. Ze mochten weer wonen in Jeruzalem. En tot nog toe mogen ze daar wonen. En heeft de Heere hen beschermd. Ik denk ook wat er staat in Zacharia 12. De Heere zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen. Een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. En waar de vijanden zich aan zullen stoten. En op die dag, staat er, zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschermen. En daar mag Israël het van verwachten. Hoeveel vijanden dat kleine volkje ook heeft, de Heere beschermt haar nog steeds. Bijzonder ook de laatste woorden van vers 5, waar de Heere zegt: ik zal in haar midden zijn tot heerlijkheid. Zien we daar iets van? In bepaalde opzichten wel. Ik denk, als u ooit in Israël geweest bent, en vooral in Jeruzalem, hoeveel indruk kan de Sabbat niet geven? De rust die ervan uitgaat als je op zaterdagochtend, als het Sabbat is in Israël, als je dan door de straten van Jeruzalem loopt, dan zijn die brede straten die de hele week zo vol zijn in normale tijden. Waar het een en al drukte is en getoeter en gerij. Helemaal leeg. De stilte van de Sabbat. Ook als op vrijdagavond Shabbat begint. De vreugde ook die men heeft over de dag die God ingesteld heeft. Ik denk ook aan het onderwijs dat orthodoxe Joden hun kinderen geven. Ik was helemaal versteld. De eerste keer dat ik een bar mitzwa meemaakte, dat jongens van 12 jaar zoon der wet worden. En dochters, ja, die worden dan bat mitzwa, dochter van de wet. Maar wat die jongens uit hun hoofd moesten opzeggen en konden opzeggen uit de Torah. Hele stukken. En hun bijbelkennis die dan heel serieus werd overhoord. En ook de vreugde die ze hebben over de wet. Op een feest als Simchat Torah. En ook de gebeden die er opgezonden worden bij de klaagmuur en zo. En het studeren in de Torah-rollen. Zo zou je nog veel meer kunnen noemen. Aan de andere kant weet ik ook dat, ja, allemaal tekort is als ze de Messias er niet in herkennen. Hoewel er wel daaromtrent machtige beloften staan in Romeinen 11. En daar mogen we op pleiten. Toch zit er ook een andere kant aan die laatste woorden van vers 5. Het is niet zo dat overal in Jeruzalem momenteel die heerlijkheid van God schittert. Ik zei al, het is een gedeelde stad. Ik vind persoonlijk het meest trieste Tempelplein. Die heilige plek, is dat niet de meest heilige plek op aarde? Daar waar vroeger die berg was, de berg Moria, waar Abraham zijn zoon moest offeren, waar later de dorstvloer van Arauna lag en waar later Salomo de tempel op moest bouwen, daar waar de Heere woonde, die heilige plaats, de tempelberg, wat dan nu vooral het tempelplein heet, waar nu een islamitisch heiligdom staat. De rotskoepel. En waar orthodoxe Joden absoluut niet mogen komen. Ik heb meegemaakt dat ze er afgetrapt werden. En het is ook niet slim voor een orthodoxe Jood om daar één voet op te zetten. Maar het is natuurlijk wel heel triest. En die plaats die voor hen het meest heilig is, dat ze daar niet mogen komen. Vooral ook zo schrijnend, omdat de Heer het toch gezegd heeft, dat hij daar juist met zijn heerlijkheid zou wonen. En ja, het is ook heel triest dat juist daar, bij die heerlijkheid van God, waar de Heer wilde zijn met zijn heerlijkheid, dat daar de Zoon niet wordt herkend. Ook niet door die islamieten die er nu de zeggenschap over hebben. Letten we vervolgens op vers 6. Daar staan twee woorden die onvertaald zijn. Hui. En ja, dat betekent zoiets als weg. Maak dat je wegkomt. Een aansporing van hup, weg hier. Het is hier gevaarlijk. En dat is een uitroep naar de inwoners van het Noorderland. En het Noorderland, wat is dat voor land? Wel, dat is Babel en Assyrië. Dat tegenwoordige Irak. Het wordt voor het eerst gebruikt door Jeremia. Die noemt dat hele gebied, dat Babylonië, dat noemt hij het land van het noorden. En heel veel ballingen zijn na de ballingschap in Babel achtergebleven. Omdat ze dachten van het kon hier nog wel eens beter zijn dan als we teruggaan naar Jeruzalem. En dan is hier die uitlegengel. En wat roept hij? Vlucht weg uit het Noorderland en kom naar Jeruzalem. Hier is plaats genoeg. Het is niet zo dat hier het vol is vanwege de muren. Nee, bovendien is hier veilig. De Heere woont hier met zijn heerlijkheid en hij beschermt zijn volk met een muur van vuur rondom haar. En vers 7 gaat daar verder op in. Daar worden de ballingen in Babel opgeroepen om te proberen te ontkomen, te vluchten, want Babel is het land van Babylon. En Babylon is in het Nieuwe Testament de wereld, de zondige wereld, de tegenhanger van Jeruzalem. En dan komen er opnieuw beloften dat wie Israël aanraakt, de oogappel van de Heere aanraakt, en dat de Heer in het midden van zijn volk in Jeruzalem zal wonen. Heel veelbelovend, zo belovend dat de dochter van Sion mag juichen. En dan gebeurt er in vers 11 iets bijzonders. Tot hiertoe was de oproep om naar Jeruzalem te vluchten gericht tot de Joodse ballingen, maar in vers 11 komt die oproep ook tot niet-Joden. En meteen belooft de Heer dat de heidenvolken bij de Heere gevoegd zullen worden. En zij zullen mij tot een volk zijn. Pinksteren komt hier in het vooruitzicht. Heidenvolken, die oproep van vlucht, haast je, spoed je, neem de toevlucht tot Israël, tot Jeruzalem, tot de stad van God. Gaat niet alleen uit naar de ballingen die nog in het Noorderland zijn. Nee, gaat op een gegeven moment wereldwijd uit. Om te komen tot de stad van God, ook het geestelijke Jeruzalem. Heidenen overal vandaan, vanuit de wereld van de zonde, de duisternis, om de wereld de rug toe te keren. Eertijds waren ze vreemden van de belofte, van het verbond. En ja, om dan kinderen van God genoemd te worden. Het is wel heel bijzonder dat Pinksteren hier al in het vooruitzicht komt. Dan zijn er geen muren meer. De geest waait waarheen hij wil. Overal vandaan worden mensen toegebracht. Filistijnen, Tyriërs, Moren. Allemaal binnen de Godstad. Om de naam van Sions kinderen te dragen. En er staat nergens een bordje. Nu is het vol. Er is nog steeds plaats. Maar eenmaal zal het wel vol worden. Zo zien we dat het hier niet alleen over het letterlijke Jeruzalem gaat, maar het heeft ook een geestelijke betekenis. Die woorden komen ook tot niet-Joden. De Heere bracht zijn volk terug in het beloofde land, maar hij voegt ook tot zijn volk, tot het geestelijke Israël, mensen van buiten, uit de wereld, om zo samen zijn volk te zijn. En zo wil hij rondom zijn volk een veilige muur zijn en te midden van haar wonen met zijn heerlijkheid. En zo is er een letterlijk Jeruzalem en een geestelijk Jeruzalem. En er is ook een hemels Jeruzalem. En dan denk ik aan Openbaring 21. Daar wordt het nieuwe Jeruzalem getekend als een stad met muren en poorten. En dan denk je, ja, maar er zouden toch geen muren zijn. Maar als alle gezaligden binnen zijn, dan mag het vol zijn. En dan is er geen uitbreiding meer nodig. De 144 ellen van de muur betekenen dat die groot genoeg is. 12 keer 12. Voor al die stammen genoeg. En de muur, er hoeft geen muur meer rondom uiteindelijk ter verdediging, maar dat is ook niet zo, nee. Want Satan en al zijn vijanden, alle vijanden van het volk van God zijn verdreven, vernietigd. En er staat er zal niets inkomen wat verontreinigt. De muren van de stad zijn dan ook alleen maar ter versiering. En haar poorten zullen 's nachts niet worden gesloten. En wat is het bijzondere? Daar zal de heerlijkheid van God volmaakt zijn. In Openbaring 21 staat dat Jeruzalem geen zon en geen maan nodig heeft, want de heerlijkheid van God verlicht haar. Dat is alles doxa. Alles heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En dat alles voor een schare die niemand tellen kan. Uit Israël en de volkeren. Dank u. Ik stel voor dat we gaan zingen. Psalm 87, 2, 3 en 4. 87, 2, 3 en 4. Over de volkeren die ook toegebracht worden om de naam van Sions kinderen te dragen. We gaan gauw verder. Ik noem nog heel even mijn telefoonnummer voor degene die een appje willen sturen. 06 11 15 22 16. En u kunt het ook via de pc doen. h.liefding@solcon.nl. Ik heb in ieder geval al twee vragen binnen. Mooi. Kijk meteen even of er op de mail ook nog wat binnen is. Daar niet nog. Eerste vraag. Als we nu al zien dat Ezechiël 37 uitkomt, dat het lichaam uit het stof verrijst, dat de Joden terug gaan naar Israël, dan kan het toch niet heel lang meer duren, of de geest zal ook in het lichaam komen, zodat ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Ik geloof dat we nu in een bijzondere tijd leven. Eeuwenlang is deze profetie niet in vervulling gegaan. Een vraag van Frida. Bedankt. Ja, Ezechiël 37, dal van de dorre doodsbeenderen. En de profeet die kijkt en ineens, ja, dan komt daar beweging in. Hè? Die skeletten, dat is natuurlijk heel huiveringwekkend. Er komt vlees overheen, huid. Maar de geest wordt nog gemist. Die geest, die komt er wel in. En kun je dat hier ook zo mooi zeggen? Ik pak Ezechiël 37 er even bij. Het staat ook, dat is het hele mooie. Ezechiël 37 wordt heel snel vaak uitgelegd naar de christelijke gemeente toe. En daar moet het ook wel op terechtkomen, absoluut. Maar het staat wel boven Israëls opstanding en hereniging. Het gezicht van de beenderen. Het gaat in de eerste plaats hier over Israël, hè. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, vers 9, gij geest, kom aan van de vier winden, blaas in die doden, opdat ze levend worden, en dan in vers 10, dan komt de geest erin. En ze werden levend, stonden op hun voeten, een gans zeer groot leger. Toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. We zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heer, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israël en gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend. En als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen. O mijn volk. En nu komt het. Ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heere. Ja. Ja, het hoort helemaal bij elkaar. En hier gaat het zomaar van het een over op het ander. Je ziet het zomaar op elkaar volgen. En ja, bij de Heer is één dag als 1000 jaren. Dus ja, het is altijd heel moeilijk om dan ook precies te zeggen van, nou, zo zal het nu ook heel snel gaan gebeuren. Maar er is, dat zal niemand ontkennen, sinds 1948... toch wel heel veel gebeurt. Hè? Als je kijkt dat hè, vanaf 1947, hè, toen alles toch een beetje in gang werd gezet. En toch snel, die hele Alia naar Israël in gang gezet werd. En mensen terugkeerden en een eigen staat kregen. Jeruzalem herbouwd. Ja, ook in de Zesdaagse Oorlog ook 1973, toen Israël toch ook wel op een valse manier werd aangevallen vanuit het noorden, dat ja, de Heer toch een vurige muur rondom hen was. En tot hiertoe. En uit zoveel gebieden, hè, zelfs de Velasjas en zo, die terugkeerden, vooral ook uit Rusland, uit Polen, Portugal, ook uit Amerika. Ja, ik denk dat je daar heel duidelijk Gods hand achter mag zien. En ja, God doet geen halfwerk. Hè. Als het hier in Ezechiël uitloopt hè, op ja, dat de geest erin komt hè, en dat het nieuw leven komt. Ja, dan zal dat ook onder Israël gebeuren. En ja, dat mag ook ons gebed zijn en daar mag ook zeker op gepleit worden. Ja, bedankt. Er is nog een vraag van Frida. U zei dat u Pinksteren ziet in de tekst vers 11. Ik pak vanzelf er even bij. Vele heidenen zullen te dien dagen de Heere toegevoegd worden. En zij zullen mij tot een volk wezen. Ja, dat lijkt me duidelijk. Zou er ook geen nadere vervulling in kunnen liggen? Want ik zie hier dat de heidenen pas toegevoegd worden als de Heere bij zijn volk woont. De aarde zal toch nog eens vol worden van de kennis des Heren, een soort tweede Pinksteren. Ik lees hem nog een keer, want er gebeuren hier wel verschillende dingen. U zei dat Pinksteren, dat u dat ziet in de vers 11, ja, dat hebben we gezien. Zou er ook geen nadere vervulling in kunnen liggen, hè? Dat heidenen pas toegevoegd worden als de Heer bij zijn volk woont. Hè, dat staat hier. De aarde zal toch nog eens vol worden van de kennis des Heren. Vele heidenen zullen te dien dagen de Heren toegevoegd worden. En ze zullen mij tot een volk wezen. Ja, ik denk dat het een wel samen opgaat met het ander. Ja. Als je een prachtige opleving zult zien in Israël. En dan hoeven we alleen Romeinen 11 er maar bij te halen. Ik pak hem er even bij. Romeinen 11. Dan gaat het in Romeinen 11 op een gegeven moment, vers 26, zo zal heel Israël zalig worden. En dan zou je kunnen denken, oh, het gaat even onafhankelijk van de heidenvolken. Maar zo is het niet. Want als je dan vers 25 leest, ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen zal zijn ingegaan. En dan loopt het ook uit, de volheid van Israël gaat samen op met een volheid van heidenen. En zo zie je inderdaad dat je kunt zeggen van ja, maar dat de heidenen toegevoegd worden als de Heer bij zijn volk wordt. In ieder geval, het gaat niet, staat niet los van elkaar. En hoe de Heer dat precies zal doen en hoe zijn volgorde precies zal zijn. Maar het een staat niet los van het andere. En ja, het zal uitlopen op de aarde die vol zal zijn van de kennis des Heren. Bedankt. Ik zie weer een nieuwe vraag. Goedenavond, dominee. Dank voor uw uitleg. Hoe komt het dat men soms moeite heeft met een letterlijke uitleg? Wat is de achtergrond daarvan? Vriendelijke groet, Peter Langerak. Ja, wat is de achtergrond daarvan? Nou ja, dat heeft een hele achtergrond. Daar moet ik wel even heel ver terug in de geschiedenis. Dan moet ik terug naar de eerste eeuwen van het christendom. De tijd van de kerkvaders, de tijd van de eerste eeuwen, van de concilies. En dat zijn heel ingewikkelde eeuwen geweest. Dat waren eeuwen waar het christendom terecht kwam in West-Europa. Vooral, dat was even het centrum van het christendom, rondom Rome. En daar komt een kerk, hè, daar komt een belijdenis, 12 artikelen. Dat ja, zo bijzonder dat die opgesteld zijn, maar zo kernachtig in 12 artikelen. Het christelijk geloof is samengevat. Alleen, ja, wat komt er de kerk ook binnen? Eén groot stuk aan filosofie. En ja, daar hebben we toch al heel snel mee te maken, dat er allerlei filosofische invloeden de kerk binnenkomen en dat de kerk steeds het idee heeft, wij moeten concurreren met de wereld. En de wereld sprak in die tijd de taal van de filosofen, en wilde je gehoord worden, dan moest je het filosofisch inpakken. En dat is in die tijd gebeurd. En men heeft het helemaal, ook volgens allerlei filosofische systemen geprobeerd te doordenken. En in die eerste eeuwen zie je dat men gewoon in het christendom ook vindt van, willen wij gehoord worden, dan moeten we een systeem, toch wel een beetje een dogmatisch systeem creëren, waarin we onze leerstellingen heel keurig, dogmatisch, het liefst ook met wat filosofische bewoordingen, en zoals de filosofen dat uiteenzetten, zo moeten wij het ook doen. En Joden, ja, waren in die tijd toch niet van tel. In ieder geval minder. En je ziet dat de kerk zich aanvankelijk toch wat afzet tegen de Joden. Het had ook wel een bepaalde achtergrond, want als de christenvervolgingen komen, dan zie je dat de Joden hout aandragen voor de brandstapels. Dus dat zette heel veel kwaad bloed bij christenen. En je ziet dat langzamerhand door het onderwijs van de kerkvaders ontstaat de gedachte van, ja, maar wat heeft de kerk met Israël nog te maken? Is het heil niet overgegaan van Israël op de kerk? Heeft Israël niet afgedaan? Zij hebben Christus gekruisigd. Ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Nou, dan heb je toch afscheid genomen en het heil is overgegaan op Israël. En Israël is nu in de plaats, of de kerk is nu in de plaats van Israël gekomen. En toen zat de kerk toch wel een beetje met al die profetieën in het Oude Testament die over Israël gaan. En toen zei men, ja, maar dat moet je ook anders lezen, want wat is nu Israël? Dat is het geestelijk Israël. Dat zijn degenen die in Jezus geloven. Dat is nu Israël. Het ware Israël, het geestelijke Israël en het natuurlijke Israël heeft afgedaan. Ja, ik denk niet dat je het zo moet lezen, zo mag lezen. Want wat zie je? Dat deze manier van bijbeluitleg de eeuwen door toch het antisemitisme behoorlijk gevoed heeft. Hitler en zijn legers, die zeiden ook, wij zijn christenen. Het volk heeft geroepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Matthäus 27, vers 25. En ja, met alle gevolgen van dien. Ik denk, en zo heb ik het ook geleerd, dat profetieën voor Israël in de Bijbel in de eerste plaats gericht zijn tot Israël. En een letterlijke boodschap voor Israël hebben. Alleen die boodschap wordt wel verkondigd in de christelijke kerk. En heeft ook een boodschap voor de christelijke gemeente. En de christelijke gemeente aanduiden als het geestelijke Israël. Prima, doe dat. Alleen bedenk wel dat bij het geestelijke Israël niet alleen de kerk hoort. Gods kinderen. Maar het geestelijke Israël is Israël en de volkeren. Die in Jezus geloven. Dat is het geestelijke Israël. En ja, dus ja, Ik ben een groot voorstander van, en ik denk ook dat dat op dit moment toch wel een beetje de mainstream is onder ons, dat je profetieën die over Israël gaan ook eerst betrekt op Israël en dan de lijn doortrekt ook naar de christelijke gemeente. Want het Oude Testament is ook profetie voor ons. Hè. Sinds Pinksteren zijn de grenzen verwijd en open gegaan. Ik weet niet of ik daar helemaal voldoende duidelijk over geweest ben, anders hoor ik het wel. Maar in ieder geval bedankt voor deze vraag. Ik ga even kijken of er nog meer binnen is. Ja. Daar is Frida weer. Hartelijk bedankt voor uw mooie uitgebreide uitleg. Ik zie nog even een aanvulling op mijn vorige vraag uit Romeinen 11 vers 12. En indien hun val de rijkdom is voor de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Ik mag dan denk ik toch nog een tweede vervulling van Pinksteren verwachten. Ja, het is net hoe je het wilt noemen. Ik ben het helemaal met je eens. Een tweede vervulling van Pinksteren. Ik zou het niet allemaal een nieuw Pinksteren willen noemen. Pinksteren uit Handelingen 2 is een heel uniek eenmalig gebeuren geweest op, in die volheid. Maar ja, als je verder in Handelingen leest, Handelingen 8 bijvoorbeeld en Handelingen 4, ja, daar zie je toch ook weer kleine Pinksterdagen, zou je kunnen noemen. En ja, zo zou je dit toch ook een nadere vervulling van Pinkster. Ja, zeker, want de Heilige Geest gaat door. En die profetieën die nog niet vervuld zijn aangaande Israël, ja, die moeten nog wel een stuk vervulling krijgen. Ja. Bedankt. De broeders hier mogen ook meedoen, mochten ze vragen hebben. Mocht iemand willen bellen, mag dat ook hoor. Niet alle ouderen zijn zo heel technisch. Ah, het is ook al 9 uur, zie ik. De tijd is gewoon doorgegaan. Nou, dan denk ik dat we, kijk even naar boven, dan denk ik dat we gaan afsluiten. Akkoord. Heel hartelijk bedankt in ieder geval voor uw meedoen. Ook de vragen die gesteld werden, heel fijn. Bedankt daarvoor. En we gaan nog zingen. Psalm 122, het tweede vers. Dat is toch met bid met een algemene stem om vrede voor Jeruzalem, of niet? Ja, ja. zullen danken. Getrouwe heren, wat bent u goed. Uw naam zij geloofd. Heer, u hebt zulke heerlijke beloften gegeven. En u laat het ook zien. Uw een vurige muur rondom uw volk. En al decennia lang toch ook behoorlijke vrede. Zij het dat steeds wel het leger noodzakelijk is en toch u staat erboven. Heere, wat een wonder dat al zoveel volkeren rondom niets liever doen dan juist uw volk in de zee drijven. Dat u haar dit stuk land hebt gegeven. Om in vanuit uw shalom te wonen. Heere, en maak uw beloften. Die voor een deel, een groot deel nog uitstaan wat Israël betreft. Maar ook wat de volheid van de heidenen betreft, waar we momenteel nog zo weinig van zien. Heere, maak het waar. We mogen erom bidden. Om een geestelijke revij onder Israël en de volkerenwereld. Heer, het is Pinksteren geweest en we leven weer heen naar Pinksteren. Heer, en uw geest is zo machtig. Want die hoeft er maar in te blazen. En er komt leven. Tegen te spreken. En de geest komt er zomaar in. Heer, heb dank. Dank. Dat we die machtige belofte van u hebben ontvangen. En wij bidden u, geef dat zo Israël een teken mag zijn. Zo in een rumoerige wereld. Heren, en dat ook uw kerk dat mag zijn. Opdat nog velen heilig jaloers gemaakt worden. En dat is toch ook de roeping van ons als kerk. Dat we ook Israël heilig jaloers maken. Om u, Heer Jezus, te erkennen en te dienen en lief te hebben. Heer, we bidden om uw zegen over deze avond. Vergeef wat niet goed was. Wees ons nabij. En breng ook, als het kan, zondag weer bijeen of rondom elkaar. Wat uw woord betreft, zo ook vanuit de techniek verbonden met elkaar. Heb dank ook voor deze middelen. Bouw uw kerk wereldwijd. Vergeef wat niet goed was. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Beste mensen, heel hartelijk dank nog voor uw meedoen. Ik heb nog even gekeken, maar nee, verder waren er geen vragen. Hartelijk bedankt en wij hopen tot de volgende keer en dan hoop ik het vierde visioen te doen uit Zacharia 3 over Jozua, die hoge priester met zijn vuile kleding. Ik hoef niet te zeggen wel thuis, wel tegen de broeders hierboven, maar u allen hartelijk dank en we hopen tot ziens.